Dames en heren, als ik iedereen mag verzoeken naar zijn plek te gaan. Open de vergadering. Het is vandaag 3 december 2018. We zijn bijeen voor de gemeenteraadsvergadering van Den Helder. En als u denkt er is iets anders aan onze voorzitter, misschien zijn haar of zijn schoenen. Hij is normaal veel stuk knapper, dat weet ik ook. Hij laat zich verontschuldigen. Dus u zult het bij mij moeten doen. Ik snap dat dat een hele teleurstelling is. We hebben geen inwoners zich aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Dan wil ik gelijk overgaan naar agenda punt 3. Oh, de heer Camara en Hoeben zijn verhinderd. En verder is iedereen aanwezig. Dat is mooi, ja. Agenda punt 3, het vragenkwartier. De Partij van de Vrijheid heeft aangegeven graag hiervan gebruik te willen maken om vragen te stellen over de subsidie omtrent het JOC, Jeugd, Onderwijs en Cultuurfonds, en het JSF, Jeugd, Sportfonds. En ik mag de heer Van Esdonk het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is met een inleiding. Op 7 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld. We hebben daarbij tegengestemd op inhoudelijke, maar ook een procedurele reden. De begroting was niet sluitend. En er is niet voor niets in Haarlem aan de bel getrokken. Dat is een opmerking vooraf. 2. Afgelopen zaterdag, 1 december, zegt de wethouder van Financiën, de begroting 2019 is sluitend. Kort van 313.000 euro... Maar er komt een voorstel aan de raad. Dus opmerking 2, dit is niet de manier om met de raad te communiceren, vinden wij. Bovendien doet de wethouder de waarheid geweld aan. We zijn niet sluitend met de begroting en dat raken we ook niet. De griffier heeft het heel duidelijk aangegeven, is ook neergeslagen op papier. Ik ga dat niet voorlezen, want ik had een paar vragen over subsidie. En daar ga ik nu naartoe, want ook dat is de begroting. En ik wil ook nog zeggen dat wij op voorhand helemaal niet tegen zijn om eventueel die punten te verhogen. Maar zowel het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds als het Jeugd Sportfonds, maar ook de collectieve verzekering voor minima in een bovenwettelijke voorziening, die krijgen nu meer geld, substantieel meer geld als in 16 voor 17 is neergelegd en 17 voor 18. Dat verbaast ons. En waarom? 1. Wij willen graag van het college weten waar die substantiële toename van de subsidiebedragen in 2 jaar tijd vandaan komt. 2. Hoe past de toekenning van de subsidies bij de huidige financiële status van de gemeente, nu de provincie de begroting voorlopig niet goedkeurt en het onder preventief toezicht stellen waarschijnlijk is? Dan kunnen we helemaal geen financiële verplichtingen aangaan, laat staan die verhogen. Vernoemde activiteiten zijn volgens opgave van het college bovenwettelijke taken. En hoe passen dan deze sterk verhoogde subsidiebedragen bij het voornemen om 10% te bezuinigen op bovenwettelijke taken, wat deze wethouder wil? Kan het college een overzicht verstrekken van de subsidies die in 2017 en 18 zijn toegekend en die in 2019 gepland zijn om te worden toegekend? Want dan kunnen we het verschil waarnemen. Hoe kunnen deze toekenningen van subsidies plaatsvinden nu de provincie de gemeentelijke begroting voorlopig heeft afgekeurd? En hoe wordt de 10% bezuiniging op bovenwettelijke taken van de ingediende begroting, gelet op de toekenningen, gerealiseerd? Want dit houdt in dat in diezelfde post andere bedragen substantieel naar beneden moeten als deze verhogingen doorgaan. Dat is wat ik in het vragenkwartiertje neer wilde leggen. Ik begrijp niet dat de wethouder er zo laconiek mee weg denkt te komen. Er moet nog steeds een voorstel naar de raad over gesproken worden. We hebben aangegeven met de wethouder in discussie te willen. We hebben hem 6 handvaten aangereikt waarop de begroting makkelijk, mogelijk, beter sluitend dan wel helemaal sluitend kan zijn. Het gaat op een bedrag van tussen de 8 ton en 1 miljoen. Ik hoor graag van de wethouder wat hij ervan vindt. Tot zover. Anders denk ik dat we ons genoodzaakt zien om eens een motie in te dienen. Een motie van wantrouwen of zo. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan het college, de heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor de vragen van de PVV, waar ik me wel afvraag... Sorry? Ik ben meneer Van Esdonk zelfs. Nou, wat een eer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, stevige woorden van de PVV, van de heer Van Esdonk, waar ik me echt serieus bij afvraag waar de heer Van Esdonk was bij de afgelopen openbare presidiumvergadering, waarin ook heel expliciet opmerkingen gemaakt zijn en terecht door het presidium en vragen gesteld zijn aan het college, aan mij als ondergetekende en vertegenwoordiger van het college, niet als wethouder in mijn eentje. Hebben we ook daar een aantal voorstellen gedaan richting de raad, of althans richting het presidium, om de meerjarenbegroting en met name het jaartal 2022 sluitend te maken. Een correctie is dat 2019 inderdaad sluitend is en de 313.000 euro het getal is onderaan de streep van het jaargetal 2022. En die 313.000 euro uiteindelijk dan gerepareerd zou moeten worden. De discussie met de provincie was als volgt. We hebben heel transparant willen aangeven aan de provincie wat de opgave was en wat de ambitie van het coalitieakkoord was. Daar wilden we heel graag transparant over communiceren en ook transparant communiceren dat de raad met de toezegging ook gedaan bij de begrotingsbehandeling, bij de volgende kadernota, ook feitelijk die 313.000 euro tekort in 2022 sluitend zou maken. En daarom nogmaals verbaast me dat de PVV stevige woorden spreekt alsof de provincie nu onze begroting al afgekeurd zou hebben. De provincie heeft aangegeven en ook de raad uitgenodigd, ik ben er zelf niet bij geweest, dat er voor het jaarschijf 2013 een tekort was van 313.000 euro. Klopt, hebben we transparant laten zien. Het meerjarenperspectief hebben we met u gedeeld en het meerjarenperspectief hebben we ook op die manier aan de provincie kenbaar gemaakt. En om dan nu te praten, eigenlijk op wat slinkse wijze via de raadsvragen, het vragenkwartier, die eigenlijk ging over subsidiebeleid, over het JSF en over het JOC, waar eigenlijk de heer De Vrij het antwoord op zou geven vandaag, verbaast me ook. En om daar heel expliciet op in te gaan, die bedragen zijn de afgelopen 5 jaar gestegen, omdat de raad een nieuw armoedebeleid heeft vastgesteld, omdat er indexering plaatsvindt op die bedragen, prijsstijgingen door uiteindelijk ook loonkosten die stijgen bij de uitvoering, maar veel belangrijker dat het vaststellen van deze hoogte van subsidiebedragen simpelweg een gevolg is van het raadsbesluit genomen door uw gemeenteraad bij vaststelling van de begroting. U heeft op dat moment ons, het college, het mandaat gegeven om een x-bedrag uit te geven aan subsidie voor taakstelling I, in dit geval JOC en JSF. Wat dat betreft begrijp ik de zorg die de PVV uitspreekt en dank daarvoor nogmaals, die heeft u ook uitgesproken bij de begrotingsbehandeling. Maar om nou zo ver te gaan dat er van alles aan de hand is, terwijl wij gewoon alleen datgene uitvoeren wat u als raad van ons verlangt, specifiek over het JOC en het JSF, en wij gewoon een vrij simpele reparatie gaan laten plaatsvinden op papier door de voorstellen die gedaan zijn bij het presidium, die u ook toekomen op 17 december, de wat ons betreft gewoon voldaan wordt aan de wensen van de raad en het presidium. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Van Esdonk van de PVV heeft nu de mogelijkheid om wat aanvullende vragen te stellen. En daarna kunnen de andere fracties, indien zij dat wensen, ook nog vragen stellen aangaande dit onderwerp.
Dank u wel, voorzitter. Blijft overeind staan dat niet het college, nog de wethouder van Financiën, maar de raad in Haarlem is geroepen en wij daar antwoord hebben mogen geven. Dat is gebeurd. Blijft ook overeind dat de begroting met incidentele middelen dekkend wordt gemaakt en dat de taakstellingen die worden opgenomen niet concreet zijn ingevuld. dat is nog steeds aan de orde om een sluitende begroting neer te leggen. Dus ik daag nog steeds de wethouder uit om daarop terug te komen. En als hij zegt slinkse manier om dat hier naar voren te krijgen, het geven van een stemverklaring bij het aannemen van een begroting is prima. Maar laat ik dan nog één keer zeggen, het aannemen van een niet sluitende begroting is een tegenwettelijke beslissing. En die is hier weliswaar genomen. Dus de hele raad moet zich ook nog even afvragen of dat eigenlijk wel kan. Ja, u kunt daarover knikken, wethouder, maar zo zit het wel in elkaar. Dat is iets wat ieder zich even moet beseffen. Dus als de begroting niet sluitend is, dan is die niet wettelijk. En we hebben aangegeven
uw aanvullende vraag is, de heer Van Estonk.
Dank u wel.
Ik wil er even op attenderen dat we over de begroting komende weken, aankomende maand, nog uitvoerig komen te spreken. En ik me even zou willen beperken tot de onderwerpen aangedragen door de PVV. Dus als er fracties zijn die een vraag willen stellen over subsidies van de JOC en de JSF, aanvullende vragen, is daar nu de gelegenheid voor? Is er iemand die daar gebruik van wenst te maken? Dat is niet het geval. Dan geef ik het laatste woord aan de heer Visser van het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. En voorzitter, nogmaals dank ook dat u mij nogmaals de gelegenheid geeft om uit te leggen hoe het zit. De begroting 2019 is sluitend aangeboden aan de gemeenteraad. Incidenteel gedekt met een reserve, een deel van de reserve. En dat kan en mag gewoon en is een wettelijk een mogelijkheid. Alleen het meerjarenperspectief, zoals we dat aangeboden hebben aan uw raad, inclusief alle ruimtevragers vanuit het coalitieakkoord, 1,5 miljoen nieuw beleid nog niet ingevuld, stond ook in dat meerjarenperspectief. Nou, misschien voor een buitenstaander, als we die 1,5 miljoen vandaag nu ter plekke zouden schrappen, is er geen vuiltje aan de lucht. We hebben in het presidium aangegeven om een deel van die ruimtevraag voor de jaarschijven 2020, 2021 en 2022 te schrappen, waardoor het meerjarenperspectief van 2022 ruimschoots sluitend is en dat meerjarenperspectief uiteindelijk een vereiste is van de provincie waarvoor u uiteindelijk ook naar Haarlem gegaan bent. Niet meer, niet minder. Ik kan er niet spannender maken voor u. Dit is overigens ook, en nogmaals herhaal ik dat, in het presidium besproken, ook met uw fractievoorzitter. En daarom verbaast het me op dit moment dat u met deze vragen komt en met deze stevige taal. Want ook daar had u met de terugkoppeling gehoord dat wij binnenkort met een besluit komen. Overigens volledig gedragen door het presidium, dus ik verwacht weinig discussie. Maar goed, dat is aan u om uiteindelijk ook die reparatie mogelijk te maken. Zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we over tot het bepalen van de stemvolgorde. Dat is nummer 19. Dat is de heer Klopstra. Ja. Agenda punt 5, vaststellen van de agenda. Aan de agenda dienen drie punten toegevoegd te worden met betrekking tot het bekrachtigen van geheimhouding. Dit is reeds in het fractievoorzittersoverleg aan de orde gebracht. Het gaat hier om de volgende drie punten. Het college van BMW heeft op 27 november jongstleden het bedrijfsplan Poort of den Helder onder de geheimhouding ter inzage gelegd. En het college van burgemeester en wethouder stelt de raad voor de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 van de gemeentewet te bekrachtigen. Het tweede onderwerp gaat over het MTBS-rapport van oktober 2012 over de verkenning van de financiële aspecten tot omvorming van de haven den Helder tot overheidsvennootschap. Het laatste punt gaat over de aankoop en bijdrage als het gaat om de aan te kopen gebieden Westoever en Spoorhaven. En de drie stukken zijn u als raad reeds aangeboden. En daarnaast heeft de fractie van CDA een motie vreemd aan de orde ingediend. Ik stel voor die als laatste te behandelen en te beginnen met het bekrachtigen van de geheimhouding. Zijn er mensen die daar vragen over hebben? Ja, dus er is. Het gaat nu om het bekrachtigen van de geheimhouding.
Om dat toe te voegen aan de agenda.
Om het toe te voegen aan de agenda alleen? Nee, duidelijk. Oké. Okay. De heer Mosk, T66.
Wij gaan er wel mee akkoord. Maar ik heb uitgebreid de stukken bestudeerd zoals die eerder werden aangeboden. En vandaag kregen we inderdaad een stuk aangeboden over de op handen zijnde verkoop van bepaalde gebieden van Porto Den Helder aan de gemeente Den Helder. Daar ga ik niet inhoudelijk op in, maar ik ben vanmiddag naar de stukken gaan kijken en ik vraag me werkelijk af waarom daar geheimhouding op zit. Omdat datgene wat daar staat, dat absoluut niet verdient. Ik ga er verder niet op in, het is een opmerking. Stukken van vorige week kan ik me helemaal voorstellen, maar wat ik daar heb aangetroffen, verdient geen geheimhouding.
Dank u wel. Dan ga ik er maar even vanuit dat we de agenda nu vast hebben gesteld, omdat u instemt met het naar voren halen van deze drie punten. En daar zijn we dan ook mee begonnen. Zijn er meer fracties die het woord willen voeren over het bekrachtigen van de geheimhouding? Het CDA? De seniorenpartij, ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een vraag van het CDA aan het college. Wij willen als raad graag tijdig worden ingelicht. En afgelopen donderdag konden we natuurlijk al in de krant vernemen dat er wat ontwikkelingen zijn met de haven. Maar de wijze van communiceren naar de raad vinden wij te laat. En voorzitter, ik zou graag aan het college een vraag stellen hoe dat nou komt dat wij vanmiddag om 11:30, bijna zeg maar 11:55, te horen krijgen dat er stukken zijn die daarvoor in het geheim behandeld moeten worden, dat we daar geheimhouding over moeten houden. Ik heb er nog geen kennis van kunnen nemen, in tegenstelling tot een andere collega die dat raadslid die dat wel heeft gedaan. Maar ik hoor graag van het college of dit volgende keer anders kan.
Dank u wel. De seniorenpartij.
Mijn vraag is eigenlijk een beetje gelijk aan die van het CDA. Wij vinden dat stukken voor geheimhouding te laat aangeboden worden, zodat wij niet goed de stukken in voorbereiding kunnen maken. En ik denk ook voor discussie strakjes dat wij misschien een besloten vergadering kunnen organiseren in de raad om de stukken met elkaar goed door te nemen. Dank je.
ChristenUnie.
Voorzitter, ik zal het kort houden. Wij van de ChristenUnie zijn voor zoveel mogelijk openbaarheid. We willen graag dat alles wat enigszins kan openbaar gemaakt wordt. Dus in dit geval willen wij voorstellen, want op dit moment zal het niet meer kunnen, maar om de stukken te splitsen, zodat we een gedeelte hebben wat openbaar is en een gedeelte waar mogelijk bedrijfsgevoelige informatie in staat. Dat maakt de discussie vaak een stuk makkelijker en dan kunnen we daar veel handiger mee opengaan en dan wordt het ook veel transparanter. Dank u wel.
Dank u wel. Geen andere fracties dan graag aan het college willen vragen of ze daarop willen reageren. De heer Visser.
Dank u wel, voorzitter. Betreffende de vraag over de aangeleverde stukken, kan ik u meegeven dat wij voor het eind van het jaar een besluit moeten nemen, u althans als gemeenteraad, en dat we dat als college gedegen hebben willen voorbereiden. Wij in het college ook een besluit genomen, tijdig, zodat het geagendeerd kon worden op de commissievergadering van 10 december. En naar aanleiding van de besluitvorming in het college, met de daarbij behorende stukken, is het raadsvoorstel naar de griffie gegaan en zijn, en dat mag, door de griffie een aantal aanvullende vragen gesteld rondom die besluitvorming. Met name de achterliggende informatie. Daar zit dan bedrijfsgevoelige informatie bij. Bedrijfsgevoelige informatie die mogelijk te maken kan hebben met toekomstige grondexploitatie. Het kaartje wat genoemd is, wat te maken heeft met mogelijke speculatie, speculanten van andere bedrijven in de omgeving of mogelijk ondernemers die vanuit de vastgoed nadenken om daar een grondpositie in te nemen. En in de laatste plaats het bedrijfsplan zelf, waarin wij aangegeven hebben, ook in de raadsinformatiebrief, dat we de komende tijd, het komend half jaar of na januari, ook met de Poorters en Helder in gesprek gaan om te kijken of we het bedrijfsplan aan kunnen scherpen, met name in relatie tot de onderhoudsopgave die er ligt. Dat is de reden waarom we deze stukken ter geheimhouding aan u voorleggen. Ik heb er geen enkel bezwaar bij als u in de commissievergadering van 10 december goed voorbereid, en daar heeft u nog tijd voor in ieder geval, om op die manier met u in gesprek te gaan. Als het gaat om het besluit zelf, wil ik het ook, en dat hebben we ook getracht, niet groter maken dan het is. We kopen 4 percelen aan bij Westoever, de spoorhaven en de handelskade. Daarnaast doen wij een bijdrage in het beheer van de openbare ruimte. Zijn er specifiek de kunstwerken, en daar was wat discussie over. Dat is niet Rudy van der Wind, dat is niet Rob Scholten, maar dat zijn bruggen en een sluis. En daar doen we een bijdrage in. En beide zaken zijn op zo'n manier georganiseerd dat wij op die manier die grond over kunnen nemen voor een marktconforme prijs. En uiteindelijk ook de kunst, de ondersteuning kunnen geven zonder dat er sprake is van staatssteun. Dat hebben we onderzocht. Dat is een zorgvuldig proces geweest. De aanvullende stukken zijn ook later bij u gekomen, omdat het proces van geheimhouding uiteindelijk ook weer vraagt om een collegebesluit en uiteindelijk bekrachtiging bij u in de raad. En daar heeft een aantal dagen ook overheen gegaan. Excuses daarvoor. Transparantie staat bij mij zeker hoog in het vaandel. U kunt van mij alle informatie krijgen. Maar op het moment dat de onderhandelingspositie van zowel de Poorters Den Helder als de gemeente Den Helder in de toekomst kan schaden, vraag ik daarmee prudent om te gaan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan zou ik nu graag de 3 stukken afzonderlijk in stemming willen brengen. Zijn er fracties die stemming vragen? Over het eerste punt, dat gaat over het bedrijfsplan Poorters Den Helder, wat 27 november aangeboden is. Als er geen stemming over gewenst is, dan is het met algemene stemmen aangenomen. Het tweede punt, het MTBS-rapport uit 2012. Wens de partij daar stemming over? Is niet het geval. De algemene stemmen aangenomen. En het derde punt, aankoop van Westoever en Spoorhaven. Zijn er fracties? Ja, de heer Mosk van D66.
Wij verlangen geen stemming, maar zoals de wethouder dat heeft gezegd, is het ook wat opvallend. Hij noemt al gebieden die vrijwel overeenkomen met genoemde locaties. Oké, we laten het hier verder bij.
En heer Mosk, ik heb vernomen dat u ook de enige bent die het gezien heeft. Goed. Als geen partijen daar stemming over willen, is dat met algemene stemmen aangenomen. We gaan weer over naar agenda punt 6. Voorstel tot het ontslaan van een lid van de raadscommissies, bestuur en middelen, maatschappelijke ontwikkeling en stadsontwikkeling en beheer. Verlangt iemand stemming? Dat is niet het geval. Algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 7. Voorstel met betrekking tot de tweede tussenrapportage 2018. Stemverklaringen. Niet het geval. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 8. Voorstel tot het vaststellen van het jaarprogramma 2019 de kop werkt. Zijn er fracties die stemverklaring verlangen? Of stemverklaring willen geven? Dat is niet het geval. De algemene stemmen aangenomen. Voorstel met agenda punt nummer 9. Het vaststellen van de regionale retailvisie. Kop van Noord-Holland 2018. Partijen die een stemverklaring... Nee, niet het geval. Niemand verlangt stemmen. De algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 10. Voorstel in zaken gewijzigde begrotingen GGD 2018 en 2019. Zijn er fracties die een stemverklaring willen geven of een stemming willen? Nee. Bij deze aangenomen. Agenda punt 11. Voorstel over het rapport onderzoek naar de effecten van de transformatie in de jeugdzorg van de Rekenkamercommissie in Den Helder. En de commissie heeft in meerderheid geadviseerd het voorstel te agenderen als hamerpunt. En tijdens de commissie heeft de fractie van Beter voor Den Helder aangegeven dat mogelijk nog iets... Nee, niks uit voortgevloeid. Stemverklaringen? Niet het geval, aangenomen. Dan agenda punt 12. Motie van de fractie van het CDA om te inventariseren of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een kinderburgemeester. Wie mag ik het woord geven? De heer Bazen van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Want, iedereen heeft denk ik wel voldoende kennis kunnen nemen van de motie die het CDA voorgesteld heeft voor de kinderburgemeester. En ik heb daarbij niet direct de behoefte om de volledige motie voor te lezen. Dat kan iedereen zelf achter zijn bureau. Maar wat het CDA betreft kan het college van BNW nog wel wat extra, een extra lid gebruiken. Ze zijn immers al zo dun bezet. Nee, zonder gekheid. Een kinderburgemeester is een goed instrument om onze jeugd wat bij te brengen over hoe de politiek werkt. Maar ook voor de politiek om te leren wat er belangrijk is voor onze jeugd. Kinderen verbinden, kinderen leren zaken op die manier. En we kunnen ons stoffig bestaan zo af en toe al wat jeugdig advies gebruiken, denken wij als CDA. Het gaat hier om een kleine stap in het dichten van de kloof tussen de politiek en onze inwoners. En dit is cruciaal om onze democratie duurzaam te maken en begrip te kweken voor wat de gemeente zo wel doet. Het gaat hier om een laagdrempelig initiatief. En het CDA roept de wethouder onderwijs op om dit op te pakken en het gesprek aan te gaan met de scholen. Om te kijken of er voldoende draagvlak is voor dit idee. En te rapporteren aan de raad voor de kadernota of dit gaat lukken.
Dank u wel. Ik stel voor dat we eerst een rondje door de gemeenteraad gaan doen. Nee. De heer Bruin van de VVD.
Hier nou of niet? Ja, hè. Voorzitter, ja, mag even duren. Een sympathiek voorstel uiteraard. Wat ik eigenlijk een beetje mis is dat we, als we dan toch het college meegeven wat ze moeten doen, dan zou ik ook voorstellen, maar dat hoeft niet in de motie, dat kunnen ze ook gewoon natuurlijk meenemen als ik dit zeg, dat even wordt gekeken naar wat dan precies aan activiteiten en invulling wordt gegeven aan die hele functie van de kinderburgemeester. Ik heb zelf toevallig afgelopen vrijdag en vandaag weer twee keer les mogen geven, of eigenlijk voorlichting mogen geven in het kader van raadzit in de klas. Ik moet zeggen, ik heb dat erg leuk gevonden, maar toch ook wel gezien dat er een hoop kinderen zijn die er eigenlijk, laat ik het zo zeggen, niet heel erg veel interesse in hebben. En het lijkt me goed dat we daar van tevoren ook wel even over nadenken. Dus behalve dat je gaat vragen aan de scholen of er animo voor is, denk ik dat het ook dan even goed is om van tevoren goed na te denken en aan de scholen mee te geven wat dan precies de bedoeling is en hoe de invulling eruit moet gaan zien. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Klut van D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben heel enthousiast daarvoor, want we hebben natuurlijk in het verleden hebben we al een aantal initiatieven aan de dag gelegd om te zorgen dat we een jongerenraad zouden krijgen enzovoorts. En ik zou eigenlijk de combinatie dan willen aanbrengen om gecombineerd aan dit voorstel dan ook de instelling van een jongerenraad te proberen te initiëren. Want een burgemeester zonder raad, dat schiet eigenlijk ook niet op. Want wat moet nou zo'n burgemeester, zo'n kleine burgemeester, alleen in dit grote geweld? Ja, en daarom zou ik willen aanraden, doe er ook een jongerenraad bij. Nou, de Griffie die weet precies hoeveel moeite we als raad hebben gesteld in zo'n jongerenraad. Dus ik, in ieder geval, we zijn enthousiast. Dat kan ik wel zeggen. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Boezekool van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wacht tot ik... een hartstikke leuk voorstel. Maar net zoals de heer Klut van D66 stelt, denken wij dat een jongerenadviesraad meer kan doen, met name op het punt van de gemeenteraad laten leren hoe kinderen de stad zien en wat zij belangrijk vinden. En ook nog, wat zijn kinderen? Gaat het over basisschool of gaat het over voortgezet onderwijs? Want het maakt nogal verschil of je het over kinderen, een kinderburgemeester van 11 hebt of een kinderburgemeester van 17. Dus waar denkt het CDA aan? En voor ons zou het heel mooi zijn als er een jongerenraad kwam en die heeft een voorzitter nodig. Nou, uw rol op deze avond, een kinderburgemeester of een jeugdburgemeester. Maar gaat het echt over kinderen? Want voor mij zijn kinderen die, voor ze bij mij op school komen, basisschoolleerlingen. En voortgezet onderwijs is toch echt net weer even een ander stapje. Daar wil ik graag even, heeft u daarover al nagedacht? Of tot zover. Een mix, een uk en een grote of zo?
Eerst de stadspartij. Sorry, mevrouw Wist.
Ja, dank u wel, voorzitter. Omdat wij dit voorstel willen onderschrijven, maar wij ook vinden dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn, zouden wij graag hebben dat, niet omdat ik het zeg hoor, maar dat het college dan ook even nadenkt over een stukje budget eraan. Wat repress gelden of wat dan ook.
Dank u wel, mevrouw List van gemeentebelangen nog.
Jouw zoon is wel.
Mevrouw
List. Dank u wel, voorzitter. Gemeentebelangen heeft als partijpunt het pleiten voor uitbreiding van de huidige kinderraadsdagen. Zo ook de kinderburgemeester. Het is hierom vanzelfsprekend dat wij zeer enthousiast zijn over de motie van het CDA. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we nu eerst even terug naar het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Blij met zoveel steun en compliment aan de heer Bruin en onze Nestor natuurlijk. Die als geen ander weten na al die jaren hoe mooi het is om ook in het, voor de klas te staan. Bij basisscholen natuurlijk als ze op bezoek zijn hier in de raadzaal. Of bij scholen aan zee. Waar je dan als raadslid inderdaad, ik heb daar zelf ook een keer mogen doen. Kan vertellen wat de gemeenteraad zoal doet. De jongerenraad staat inderdaad ook bij ons in het daglicht. We hebben dat in het verkiezingsprogramma staan, net als bij andere partijen. En het zijn mooie aanvullingen die we van de VVD en D66, GroenLinks, hebben mogen ontvangen. En zo gaandeweg zag ik ook vrij instemmende knikkende bewegingen zo bij Beter voor den Helder. Wat betreft, moet het nou jong of oud zijn? Moet het dan iemand zijn van de basisschool van het voortgezet onderwijs? Ik denk dat het belangrijk is dat we kleine stappen nemen. En dat we in eerste instantie bij het basisonderwijs naar een jonge burgemeester, een heer of een dame, op zoek moeten gaan. En laten we vooral het college ook het voorstel laten doen. Om te zorgen dat we daar op aan kunnen haken. En ik ben ook benieuwd naar de reactie van het college. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel voor dat prachtige bruggetje, de heer Bazen. Dan is het nu tijd voor het preadvies van het college over dit verzoek. Volgens mij gericht aan de wethouder van onderwijs. Dat is de heer Kos. Ja, daar komt hij al. De heer Kos van het college.
Ja, de heer Vrij laat zich verexcuseren bij de beantwoording van deze motie. Nee, voorzitter, niet voor niets spreekt het coalitieakkoord al over de instelling van een jongerenraad of jeugdraad. En u geeft in uw beantwoording en uw reactie vanavond al een aantal dingen mee waar wij bereid zijn om naar te kijken in het proberen uitvoering te geven aan deze motie. Dat wordt nog wel even overleg met het onderwijs, met de scholen en het liefst ook met jongeren zelf om te kijken over hoe zouden zij nou voor zich zien dat je maximaal invulling kunt geven aan deze rol als gesprekspartner van ons als gemeente. Om juist hier ook die stem van jongeren door te laten klinken. Hoe we dat precies gaan doen met leeftijdsgrenzen, welke categorie, dat is allemaal echt een uitvoeringsvraagstuk. Maar daar komen wij dan bij u op terug richting de kadernota zoals de motie verzoekt. De voorzitter noemde de motie ook de behoefte om te inventariseren op wat voor manier we hier het beste uitvoering aan kunnen geven. Nou, dat zullen wij voor u inzichtelijk maken en dan kunt u daar met elkaar een wijze keuze in maken. Dus wij nemen de motie over zoals die wordt voorgesteld. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan hoef ik ook niet te stemmen.
Nou, dat is niet aan de voorzitter.
Oh, excuus.
Dat is aan de indiener.
Dat denken wij anders over.
Ik begrijp van de indiener dat er geen behoefte aan is. Hij is overgenomen door het college. Dan komen we bij agenda punt 13 en dat is de sluiting. Ik wens u een hele fijne avond en wel thuis.